Hey, ik ben Thompson Darko, a.k.a. de inslaapvalfluisteraar. En ik praat je graag in slaap vanavond, als je dat oké vindt. Alsof ik naast je lig. Voor je gaat slapen. Je hebt van die vriendschappen, en die moet jij ook hebben, waarin je elkaar eigenlijk meer dan een jaar niet ziet. Maar op het moment dat je dan weer tegenover elkaar zit, in een kroegje of zo, of op een terras, of in de huiskamer of in elkaars tuin. Dan gaat het gesprek weer verder waar die was gebleven. Bijzonder is dat, hè? Ik heb er wel één kanttekening bij. Ik denk ook dat we dit verhaal misschien iets te veel romantiseren. En dan spreek ik uit eigen ervaring. De treurigheid is namelijk ook dat deze vriendschappen uiteindelijk zullen doodbloeden. Als je niet je best doet om elkaar te blijven zien. Mijn punt is eigenlijk, laat je niet sugarcoaten dat je die speciale band, dat voor altijd jou en die ander bij elkaar houdt. Zelfs als er 5 jaar tussen zit. Een half jaar elkaar niet zien, dat wordt 1 jaar elkaar niet zien. En voor je het weet ben je 3 jaar verder. En voor je het weet, ja, is er in die 3 jaar soms een heel mensenleven gebeurd, snap je? Het feit is, we veranderen allemaal. Maar als je elkaar niet ziet veranderen, komt er echt vanzelf een moment dat je na een half uur elkaar niets meer te vertellen hebt. Of erger nog, dat de behoefte verdwijnt om elkaar nog te zien. Deze wijsheid klopt. Vriendschap is als een plant. Je moet het water blijven geven. Zelfs cactussen hebben uiteindelijk water nodig.
Oh, ik moet aan mijn zusje denken.
Die wist dat dus niet. Die heeft een cactus op haar op zo'n plankje staan in de woonkamer. En zei, oh, die geef ik nooit water. Moet die water krijgen dan? En ja, wonder boven wonder, die cactus leeft nog steeds. Ik heb het vermoeden dat haar vriend gewoon water geeft, maar die ontkende. Anders kan ik het niet verklaren. Of zij heeft de eerste cactus gevonden die 1 jaar lang geen water nodig heeft, maar dat lijkt me sterk. En jou, als je mij een beetje volgt op Instagram, misschien heb je het al voorbij zien komen. Ik heb een allergie tegen nostalgie. Ik kan er niks aan doen. Het is best leuk om 5 minuten nostalgisch te praten. Maar als het 6 minuten is, dan denk ik, ja, dit is echt het niveau. Wat een weertje vandaag, hè? En heb je Ajax nog gezien? Dit is mijn theorie erover. Ik sprak eens een gast, die was reisgids voor reisgezelschappen in de Afrikaanse jungle. Dat was zijn baan. Gewoon elke 2 weken... naar Afrika, zo'n groep 10 dagen rondleiden in die jungle en dan weer terug naar Nederland. En dat is dan zo'n reisgezelschap van mensen die elkaar niet kennen. En hij zei, elke keer weer tijdens de eerste avond rondom het kampvuur kan ik het hele gesprek uittekenen. Want die hele groep Nederlanders gaat met elkaar praten over tv-programma's van vroeger. Jeugdprogramma's, deuntjes, liedjes werden gezongen. Gek werd hij ervan. Helemaal gek van die nostalgische oppervlakkige praat. En ik begrijp het ook. Als je weinig te vertellen hebt aan elkaar, val je terug op nostalgie. Je gedeelde culturele verleden. Voor een reisgezelschap waar niemand elkaar echt kent, is dat natuurlijk lijm. Voor een vriendschap is dat echt het begin van het einde. Als jouw gesprekken met je vrienden alleen maar over vroeger gaan, dan is er niet zo heel veel meer van over. Dat is mijn theorie. En ik word gesteund door een maffiabaas, Tony Soprano. Ik weet niet of je hem kent. In de Zero's had je een hele bekende tv-serie. Die heet The Sopranos. En niet alleen bekend, het heeft een culturele revolutie veroorzaakt. Al die tv-series die jij nu kijkt, die hadden niet kunnen bestaan als de Sopranos niet hadden bestaan. De Sopranos, normaal was tv goedkope. Sorry, ik ga even nerden. Normaal waren tv-series, een beetje, ja, daar keek je als acteur op neer. Als acteur wilde je in films spelen. TV-series werden vaak best wel goedkoop gemaakt. Ja, denk aan soaps. En met de Sopranos liet HBO zien dat je kunst kan maken. Dat je kwalitatieve kunst kan maken met goed acteerwerk, goed script. Een verhaal dat meer zegt dan het lijkt. De Sopranos ging uiteindelijk over een samenleving in verval, een Amerikaanse samenleving. En ook over de maffia. En dankzij de Sopranos hebben we House of Cards gekregen. En de rest is geschiedenis. Anyhow, er is een aflevering in een van de laatste seizoenen. Die aflevering heet Remember When. Wist je nog toen?
En Tony, ja, die is zo'n vriend. Polly
Walnuts. En dat is echt een hele irritante gast. Die zit, ja, het is echt zo'n zuiger. Die zit de hele tijd tegen je te praten, oude mopjes te vertellen. En die moet dan op trip met Tony Soprano om iets te fixen uit het verleden. Ik weet niet precies wat. En die Tony wordt helemaal gek van die nostalgie. En op een gegeven moment ontploft hij ook. Dat hij ook zegt van, hey, nostalgie is de laagste vorm van conversatie. Ja, en ik ben het gewoon met hem eens. Je hebt meer nodig dan een gedeeld verleden. En begrijp me niet verkeerd. Vriendschappen onderhouden is moeilijk. Niet alleen het aspect van tijd vrijmaken, want het leven is druk. En als je studeert en in een studentenhuis zit of nog thuis woont, dan heb je veel meer tijd om elkaar te zien. Maar als er geen met mensen een relatie krijgen en gaan samenwonen of ze gaan verhuizen en ze krijgen een carrière. Ja, knappe jongen die nog in de agenda van een ander komt. Maar het is niet alleen het aspect van tijd vrijmaken. Maar het is ook de veranderingen in elkaars leven zien en die veranderingen in elkaars leven accepteren. En dit gaat hard klinken, maar dit is wat ik heb gemerkt. Vriendschappen komen altijd onder druk te staan als er een heftige verandering is. Ik ga het gewoon zeggen. Ik heb heel veel vrienden verloren toen ze een liefdesrelatie kregen. Dat begon al vanaf de brugklas, maar nu ik een heel volwassen persoon ben, gaat het gewoon door. Het gaat wel door. Het stopt niet. Ik heb heel veel vrienden verloren toen ze gingen. Nou, niet toen ze een relatie kregen, maar toen ze gingen samenwonen. Ik heb vrienden verloren toen ze kinderen kregen. Ik heb vrienden verloren toen ze gingen verhuizen. Weet je, nou ja, verloren klinkt heel zwaar, maar het bloed dood, snap je? Het gebeurt. En sowieso, het moment dat iemand een liefdesrelatie krijgt, of gaat samenwonen of een kind krijgt, dat vraagt sowieso om een nieuwe balans. Dus de relatie staat sowieso, de vriendschap staat sowieso onder druk. En als het goed is, in een, dat hoop ik voor je, balanceert dat zich uit en vind je elkaar weer opnieuw in een ander ritme. Snap je? Dat je afspreekt, we gaan elke 2 maanden uit eten. Ik zeg maar wat. Of weet je wat, laten we gewoon vrijdagavond samen sporten. Dat soort dingen. Dus snap je? De keerzijde is dat niet elke vriendschap bestand is tegen deze veranderingen. En dat is oké, hè? Als vriendschappen doodbloeden. Het is ook niet het einde van de wereld. Want je zoekt uiteindelijk toch mensen uit waar je gedeelde interesses mee hebt die op dit moment spelen in je leven. Dus als je beste vriendin moeder wordt, dan is het begrijpelijk dat die beste vriendin vriendinnen krijgt die ook moeder zijn. Als jij geen kind hebt, ja, dan is de gedeelde interesse even weg. Snap je? En ook één side note. Vaak zijn vriendschappen echt oppervlakkiger dan we denken. En dan kom je pas na zo'n grote verandering in iemands leven achter dat je denkt, oh, zat het zo? Ik was gewoon tijdelijk tijdverdrijf voor je, totdat iemand je oprechte, liefdevolle aandacht ging geven. Ja. En dat is ook een beetje wat je vaak ziet met collega's. Weet je, je ziet elkaar elke dag op werk. En dan ontstaan er wel eens vriendschappen, toch? Dat je ook na het werk een borreltje gaat doen of gaat eten of iets bezoekt. Maar als dan de een of de ander een carrière switch maakt of naar een andere werkgever gaat, is die hele relatie weg. Terwijl je dacht van, wow, we hebben zulke diepgaande gesprekken gehad. Bleek het toch oppervlakkig te zijn dan je dacht. Maar goed, laten we er niet voor je gaan slapen. Laten we even het beest in de bek kijken. Het doet natuurlijk wel pijn. Vriendschap, die doodbloeden, het gemis. Het doet pijn. En die pijn gaat ook niet zomaar weg. Het is niet alleen een vorm van afwijzing. Het is ook iets dat je mist dat er altijd was en nu niet meer is. Ja, en soms probeer je nog die magie van vroeger terug te vinden door nog een keer te proberen en elkaar nog eens een keer af te spreken. Maar soms is die magie gewoon vertrokken en je weet niet eens waar het precies mee, nou, vaak wel. Maar je weet vooral niet hoe je zoiets weer terugkrijgt. En dan, ja, ik ga het nog erger maken.
Er is nog een derde probleem.
Daar heb ik vooral last van. Je wordt ouder. En mensen die ouder zijn, hebben drukke levens. En daardoor minder tijd. En daardoor kom je ook minder snel nieuwe mensen tegen. En dat is gewoon ingewikkeld. Het is trouwens ook ingewikkeld als je jong bent, maar ook ingewikkeld als je oud bent. Het is moeilijk om nieuwe vrienden te vinden. Misschien trouwens vooral voor mannen. Ik heb wel eens een mooi artikel, volgens mij in de Volkskrant of NRC, een paar jaar geleden. dat mannen, vooral mannen, heel erg veel baat hebben bij één goede vriend. En dat vooral volwassen mannen, dus laten we zeggen als je klaar bent met school en studeren, geen echte vrienden hebben. En mannen het ook heel moeilijk vinden om die intimiteit op te zoeken bij een ander. Om moeite te doen van een man die ze leuk vindt om te zeggen, hé, zullen we elkaar wat vaker zien? En dat het mannen ook, ja, eenzamer maakt. Nou ja, je kunt het al mee verder. Maar ik doe het nu aan mijn hoofd. Ik heb dat artikel een paar jaar geleden gelezen. Blijkbaar, maar ik weet het niet hoor, kunnen vrouwen iets beter nieuwe relaties aanknopen met andere vrouwen. Het is ook best wel gek, hè, nu ik erover nadenk. Want er zijn natuurlijk genoeg apps om een nieuwe geliefde te vinden of een sekspartner. Maar het is niet echt een app om vrienden te vinden, want het voelt toch weer te geforceerd zoiets om zo'n app voor een vriendschap te gebruiken. Ik krijg er al meteen bindingsangst van. Ja, vriendschap is natuurlijk vriendschap omdat er iets spontaans in zit. Kijk, een relatie komt altijd met verplichtingen, liefdesrelatie. Maar vriendschap is veel losser. Het is spontane, het is vrijheid, je met elkaar eigenlijk niets verplicht, maar toch doe je moeite voor elkaar. Je kiest elke keer weer om tijd voor elkaar vrij te maken en interesses te tonen en naar elkaar te luisteren en memes door te sturen en dingen samen te ondernemen en te doen, hopelijk tot aan je dood. Maar er is geen verplichting en er is ook geen seksueel component. Kortom, vriendschap is eigenlijk alles wat je wenst in het leven. Ja, behalve dan dat het seksuele ding mist. Anyhow, ik wil hier even een streep onder zetten over dit onderwerp vriendschap, als je het oké vindt. Ik kwam me toch in januari een maf interview tegen in de Volkskrant. Nou, niet maf, maar ik kon me het nieuwsfeit nog herinneren van een jaar eerder. En nu hadden ze de dader geïnterviewd. Oh, jeetje. Maar eerst, als je nog wakker bent en je behoefte hebt om je telefoon even op te pakken, geef mij gewoon 5 sterren in die podcast app. Wat geeft het? Dat helpt mij om nieuwe mensen te vinden die ook wat aan mijn in slaap van stem hebben. Goed, voor je gaat slapen. Dit is echt een tragisch verhaal. Ik zit zelf niet helemaal in die dansscene, maar misschien als jij wel in die dansscene zit, heb je wel eens gehoord van de Duitse choreograaf Marco Gucke. Spreek ik het goed uit? Marco Gucke. Waarom doe ik altijd raar als ik Duits ga spreken? Bist du auch so allein? Oh, ik wil nu hele onverantwoorde Duitse dingen zeggen, maar ik hou me in. Die podcast apps die zitten nu automatisch te transcriberen. Dus als ik nu hele vervelende dingen ga zeggen, ben ik bang dat ik geblokkeerd word. Ik hou me in. En jou, Marco Gucke. Misschien zegt deze naam je niks, maar ik denk dat dit nieuwsfeit je nog wel bijstaat. Dit was namelijk de man die in februari 2023 hondenpoep in het gezicht van een recensist van een krant duwde tijdens een première. Hondenpoep van zijn eigen tackle. En dat is natuurlijk niet alleen mensonterend en ook fucking diep tragisch voor die journalisten om hondenpoep in je gezicht te krijgen. Maar het zegt tegelijkertijd ook iets over de woede en frustratie waar Marco in zat. Ja, waar zijn leven naartoe ging. En dat het opeens op deze manier eruit kwam. Ik bedoel, kom op. En ook niet opeens, want hondenpoep in een open plastic zakje in iemands gezicht duwen, dat is geen daad van opwelling, maar dat is voorbedachte raden. Het is echt een tragisch verhaal. Want je moet beseffen dat die Marco Gucke echt een enorm bejubelde, beroemde artiest is. Choreograaf. Want hij heeft in 25 jaar tijd meer dan 90 dansvoorstellingen gemaakt. En tal, 90 hè. En tal van prijzen gewonnen. Hij stond, laat me zeggen, in de piramide van aanzien in de dansscene bovenaan. Top van zijn kunnen. Hij had de dansgezelschappen voor het uitkiezen. In heel de wereld. Sterker nog, in februari 2023 ging in amper 1 week tijd 2 nieuwe dansvoorstellingen van hem in première. 1 in Den Haag, iets van in de Dutch Mountains, geloof ik. En in Hamburg een hele andere voorstelling. Dat betekent dus dat hij met twee dansgezelschappen een jaar of weet ik veel lang deze choreografie heeft voorbereid. Ja. En dan komt natuurlijk de tragiek. En het is heel klassiek ook. De onaantastbare held, want hij was eigenlijk onaantastbaar. Die zelf één misstap maakt en dan keihard naar beneden valt. Die voorstelling in Den Haag, in de Dutch Mountains, schreef de Duitse Wiebke Hoester dus een vernietigende recensie in een Duitse krant. Die was echt genadeloos voor hem. En blijkbaar was dit niet het eerste negatieve stuk wat zij schreef over Marco. Volgens Marco schreef die Wiebke al meer dan 10 jaar super denigrerend en negatief over zijn dansproducties. Daarna, een paar dagen later, bij de première in Hamburg van een andere dansvoorstelling, komt hij Marco dus haar opnieuw tegen. En hij vroeg zich woedend aan haar af wat ze hier deed als ze zo'n hekel aan zijn werk had. En niet alleen nadat hij woedend zei van wat doe je hier, hier poep in je gezicht. Nou ja, het mag raden wat er natuurlijk gebeurde, het werd wereldnieuws. Vervolgens brak de hel natuurlijk echt los, want niemand wilde meer met hem samenwerken. En dansgroepen twijfelden ook openlijk of ze zich nog wel veilig konden voelen bij zo'n man die op deze manier zijn woede uit. En hij is echt uit elke commissie en samenwerkingsverband getrapt en hij heeft een gebiedsverbod voor dat theater waar hij die poep in het gezicht houden. Gewoon op straat getrapt, poort uitgekikt, fles water mee, zoek hem maar uit in de woestijn. Dat. Verbannen. En online kreeg hij natuurlijk nog meer haat over zich heen. Alle onbekende mensen die hem aanvielen en een schandpaal nagelden. En, nou ja, alles werd erbij gehaald natuurlijk. Een man die een vrouw aanviel. De kunstenaar en de recensist. De aanval tegen persvrijheid. Nou, je kent dit hele narratief wel. Zijn hele fucking reputatie in één keer weg. En het meest, en dan kom ik zo op dat interview waar hij uitleg geeft. Hij zal altijd herinnerd worden aan dit incident, tot aan zijn dood. Je weet nu al, als hij sterft, dit staat erin, in zijn memorie. Terugkijkend, laat me zeggen wat er vorig jaar gebeurde. Hij maakte twee klassieke PR-fouten, dus public relations-fouten na het incident. 1.
En hebben heel veel van dit soort mensen last van.
Dat ze het eerst goed gaan praten. Moet je dus nooit doen. Maakt niet uit of je het ermee eens bent of niet. Zwijg en zeg sorry. Hij ging het goed praten en pas een paar dagen later zei hij sorry, maar ja. Dan denken mensen van ja, meen je dit wel? Volgens mij meen je deze sorry niet. Tweede fout was, hij ging dus met die haters online in discussie. Ja, dat moet je dus nooit doen. Dat win je niet. Toch? Dat je, ja, stom. Heel stom. We zijn inmiddels dus een jaar verder. En hij heeft sindsdien als een kluizenaar geleefd. Het is, wat ik zei, het is echt tragisch. Hij is gewoon nooit meer buiten gekomen. Hij heeft zich opgesloten in zijn eigen huis. Zijn geliefde Tackle is ook nog eens overleden in dit jaar. Ja, wat het nog erger maakt. Ja, de woorden die hij zei, hij heeft een interview gegeven aan de Volkskrant. Ik zal een linkje in de show notes zetten als je het wil lezen. Fantastisch verhaal, een mooie reconstructie, mooi interview. Ik heb ook de Volkskrant persoonlijk gemaild om te zeggen wat een fantastisch verhaal dit is. Nooit antwoord gekregen, maar ik hoop dat mijn compliment naar die schrijfster is gegaan. Echt een fantastisch stuk. Kijk, het is natuurlijk een held die gevallen is van zijn voetstuk en die gaat nooit meer opkrappelen. En het is ook echt klassieke hybris en je merkt het nog steeds in de antwoorden die hij geeft. Hij zegt in het interview een jaar later, ja, dat hij spijt heeft. Natuurlijk heeft hij spijt. Maar tegelijkertijd merk je in al zijn antwoorden dat hij eigenlijk helemaal geen spijt heeft. Hij zegt bijvoorbeeld van, ja, een beetje hondenpoep in iemands gezicht duwen. Dat is gewoon hetzelfde als iemand uitschelden met scheisse, maar dan letterlijk. Ja, dat is gewoon scheisse zeggen tegen iemand. Ik bedoel, kom op, hè. Ja, in mijn wereld is dat gewoon niet per se raar. Ik snap, hij zei dat hij ondertussen wel snapt dat de rest van de wereld het misschien raar vindt. Maar ja, het is gewoon iemand uitschelden voor scheisse, maar dan poep in iemands gezicht duwen. What the fuck? Dit klinkt toch maf? Dat de hertog nog steeds zo overdenkt dat hij het eigenlijk vergoeilijkt. Ik bedoel, kom op. Poep, pis, kots, bloed. Al die menselijke sappen die ons zo eigenlijk ons zo herinneren dat we gewoon dieren zijn in plaats van beschaafde beesten. Dat is ook juist waarom we het allemaal zo privé houden. Hè? Deurtje dicht in de wc. Als je loopt te scheiden, toch even op de spoelknop drukken zodat de rest er niet hoort. Weet je, dat, we schamen ons voor wat ons dierlijk maakt. Dat is ook de ultieme vernedering. Om poep in iemands gezicht te duwen of te spugen in iemands gezicht. Daar kan je niet te licht over denken. Als je iemand een ultiem wil vernederen, dan pis je hem onder en dan smeer je hem onder de schijt en dan spuug je in het gezicht. Snap je? Dat is echt ultieme vernedering. De vraag rijst natuurlijk van hoe komt het nou dat hij zo woedend werd? En hij zegt zelf dat hij burn-out klachten had. Hij was gewoon helemaal uitgeput van zijn keiharde werkethos met de bijbehorende druk om elke keer weer te presteren. En dat snap ik echt. Ik bedoel, 90 dansvoorstellingen, top van je kunnen. Ja, natuurlijk voel je die druk op je schouders. Dus dat snap ik. Hij heeft eigenlijk gewoon heel slecht voor zichzelf gezorgd. Daar komt het op neer. Tweede argument dat hij aandacht is dat hij eigenlijk gewoon niet vindt dat zij zulke negatieve dingen over zijn voorstelling mag schrijven. Omdat zij in haar teksten doet alsof het publiek zijn voorstellingen slecht vindt, terwijl eigenlijk zij zelf zijn voorstellingen slecht vindt. Nou ja, wat kan je vinden? Tegelijkertijd, iemand van de krant die een recensie schrijft, die schrijft niet. Die heeft het niet tegen jou, Marco, die heeft het tegen het krantpubliek van hé, dit is wat ik gezien heb, dit is wat ik ervan vind, dus waar maak je zo druk om? Ja, nou ja, om het verhaal rond te maken. Het is echt de klassieke hybris, dus hoogmoed komt voor de val. Als het heel goed gaat, dan denk je dat je, en als je aan de top van je kunnen zit, dan denk je dat je meer mag in het leven. Je ziet gewoon niet meer helder hoe de realiteit is. En dat merk je ook bij hem, niet alleen dat hij poep in het gezicht duwde, maar dat hij daarna nog steeds eigenlijk vindt van ja, wat deed ik nou fout? Ik moest gewoon voor mezelf opkomen. En ook wel een beetje ego zag je in zijn verhaal, dat hij gewoon geen pauze wilde nemen. Dat is natuurlijk ook wel typisch. Ja, toch zijn ego die elke keer riep om overal maar weer ja op te zeggen. En nog betere dansvoorstellingen te maken. In plaats van, hij had natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen van weet je wat, ik voel me uitgeput. Ik stop er gewoon 3 jaar mee. Maar ja, daar kon zijn ego helemaal niet aan. Hij wilde maar bewierookt worden. Hij wilde maar die aandacht en die erkenning. Dat hij zichzelf helemaal had uitgeput. Nou ja, het was wachten tot hij ontplofte. Klassiek en tragisch. Ja, het is echt tragisch. Dankjewel voor luisteren. Als je denkt, hè, Thompson Darko. Wat heb je toch een fijne stem. Wat zijn je verhalen toch zo heerlijk en zo donker en zo oprecht. Wat ben je toch een heerlijke oude pikkebaas. Gekke melancholicus dat je bent. Wat verteer ik jou toch erg. Is er één manier om jou te steunen. Behalve met zeggen dat je geweldig bent. Nou, ja, goed dat je dit zegt. Al vanaf 4 euro per maand. Petjeaf.com/Thompson Darko. Kan je me steunen? Krijg je een unieke link? Voeg je toe in je podcast app. En dan verschijnen er spontaan allemaal afleveringen. Bijvoorbeeld van deze week die je nog nooit gezien hebt. Zoals elke donderdag doe ik een klaagzang over mijn kunstenaarsleven. Het is mijn populairste aflevering ever. Bijna om de woensdag vertel ik mijn levensverhaal. Bijvoorbeeld zoals ik dat ik mijn hele leven hoor. Dat ik heel veel kan, maar het nooit echt uit me komt. En dat is pijnlijk. Maar ook interessant. Daar ga ik wat dieper op in. Dat soort dingen. Petjeaf.com/Thompson Darko. Morgen weer een nieuwe dag. Handjes boven de dekens. Slaap lekker.